zullen we in een stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Wie zal veroordelen? Christus Jezus, de gestorvene, wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. En zo zijn we vanavond ook samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We zingen ook de volgende coupletten, 2, 3 en 4 van ditzelfde lied en laten we dat ook met elkaar staande zingen. Mag ik u voorgaan in gebed en laten we samen deze dienst bij de Heer brengen. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier voor de tweede keer weer bij elkaar mogen zijn. Heer, we willen u nogmaals danken voor de prachtige dienst van vanmorgen, voor het getuigenis wat daarvan uitging. We danken u voor de vier jonge mensen die zich hebben laten dopen. We danken u, Heer, dat u ons als gemeente zo aanziet, Heer, en wilt zegenen. We danken u ook voor vanavond, Heer, dat we vanavond wederom bij elkaar gekomen zijn om met elkaar na te denken over dat prachtige moment, Heer Jezus, waarop u uw apostelen weer opnieuw ontmoette, daar op de berg in Galilea. Heer, we willen u vragen, wilt u ons zegenen als we uw woord zullen overdenken? En laat het zo zijn, Heer, dat we ook mogen ervaren dat u zelf tot ons wilt komen en tot ons wilt spreken en dat wij u mogen zien, Heer Jezus, door de Heilige Geest. Heer, zo willen we ook danken voor hen die uitgegaan zijn vanuit onze gemeente, die ver weg zijn en ook ver weg uw woord verkondigen. Heer, wilt u hen ook bewaren? Heer, dank u wel dat we zo deze avond aan u op mogen dragen. We zien uit naar de dingen die u ons ook vanavond wilt geven. We danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen hebben we Een stukje hiervoor gelezen, vanaf vers 1 tot en met 7. Vanavond willen we het laatste stukje van dit hoofdstuk lezen. Vers 16 tot en met 20. Matteüs, hoofdstuk 28, vers 16 tot en met 20. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen alles en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Tot zover dit gedeelte uit Matteüs 28. De Heere zegene zijn woord aan ons. Goed, we hebben een heel mooi stukje gelezen, wat prachtig past zo om aan het einde van de eerste paasdag met elkaar te lezen en te overdenken. Matteüs 28, waar het gaat over de 11 discipelen zoals hier staat. Eigenlijk zijn het de 11 apostelen die naar de berg gaan, waarvan de Heer Jezus gezegd heeft: hier zal ik jullie ontmoeten. Kijkt u maar in hoofdstuk 28, vers 7, waar eerst de engel tegen hen zegt: gaat terstond op weg en zegt mijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult gij hem zien. En zoals de Heer Jezus het zelf zegt tegen de vrouwen in het 10e vers van hoofdstuk 28. En Jezus zeide tot haar: wees niet bevreesd, gaat heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan. Daar zullen zij mij zien. Dus uitdrukkelijk, zowel de engel als de Jezus, beide hebben gezegd: ga naar Galilea, daar zullen jullie mij zien. En hoe lang heeft het geduurd voordat ze daar in Galilea waren? Nou, diezelfde avond heeft de Jezus hen nog ontmoet in de zaal waar ze bijeen waren. Waarschijnlijk dezelfde bovenzaal waar ze ook het avondmaal gevierd hebben. Ineens was Jezus daar. Maar ja, Thomas was er niet bij. En we lezen in het Johannesevangelie dat een week later hij weer verscheen aan hen. Dus ze zijn zeker nog ruim een week daar gebleven in Jeruzalem. Misschien waren ze bang, misschien durfden ze zich niet te bewegen, maar toen zijn ze teruggegaan naar Galilea. Ze zijn eerst teruggegaan naar Galilea, naar de voet van deze berg, waar het meer van Tiberias lag. Toen hebben ze eerst nog een nachtje gevist, hebben ze niks gevangen. Toen heeft de Heer Jezus het in orde gemaakt met Petrus. En toen heeft de Heer Jezus gezegd: en nou moeten jullie de berg op, want daar zullen jullie mij ontmoeten. Het is eigenlijk de vierde ontmoeting met zijn apostelen. Daartussen heeft de Heer Jezus verschillende anderen ontmoet, zoals de Emmausgangers en Petrus en Maria van Magdalena. Maar dit is de vierde officiële ontmoeting tussen Jezus en zijn apostelen. Ga naar Galilea. Waarom nou naar Galilea? Ik heb het nog eens even doorgenomen, uitgepluist, uitgeplozen. En dan zie je eigenlijk, als je het Matteüs-evangelie, het Marcus-evangelie en het Lucas-evangelie leest, dan lees je dat de Heer Jezus tot zijn intocht in Jeruzalem zijn werk verricht heeft in Galilea. Zij vermelden helemaal niet dat Jezus in Jeruzalem geweest is, in die 3 jaar werken. Hij heeft zijn werkterrein helemaal verlegd naar Galilea. En hij heeft eigenlijk niet gewerkt daar in Jeruzalem. Dat is heel wonderlijk dat Matteüs, Marcus en Lucas het verblijf van Jezus in Galilea laten. En pas bij de intocht in Jeruzalem lezen we dat hij naar Jeruzalem ging. De rest van de evangelie gaat allemaal over Galilea. Het Johannes-evangelie is daar een beetje anders in. Dat is heel wonderlijk. Het Johannes-evangelie vermeldt van 3 keer dat Jezus tijdens het paasfeest in Jeruzalem was. Zowel in Johannes 2, als in Johannes 6, als natuurlijk dat laatste keer. De laatste keer dat hij zelf het paaslam was. 3 keer was hij tijdens het paasfeest in Jeruzalem. Dus tijdens de feesten was Jezus wel in Jeruzalem. En tussen die paasfeesten door, dat is een leuke opdracht voor u om dat nog eens een keertje in het Johannes-evangelie op te zoeken. Tussen die paasfeesten door heeft er Jezus nog 3 feesten meegemaakt in Jeruzalem. In Johannes 5 staat er was een feest der Joden. Iets verderop lees je in Johannes 7 en het loofhuttenfeest was nabij. En Jezus was toen ook in Jeruzalem. En tegen het lijden aan, tegen het paasfeest aan, lees je ook nog een keertje in Johannes 10 en het feest van de vernieuwing. Het vernieuwingsfeest was nabijgekomen. Dat was het feest waarin de tempel als het ware weer hersteld was. En daar staat er, en het was winter. Dus Johannes vertelt van 6 keer een feest waarvan Jezus tegenwoordig er ook was in Jeruzalem. Terwijl de 3 andere evangelisten die heel fragmentarisch spreken over al het werk wat Jezus gedaan heeft, niet 1 keer vermelden dat hij in Jeruzalem gewerkt heeft. Je zou kunnen zeggen, die beweging om Jezus heen was een hele Galileese beweging. Het was een Galileese Messias beweging. En vandaar dat je ook kunt lezen in Handelingen 1 vers 11, als er ineens 2 mensen, 2 mannen bij deze apostelen komen die omhoog staan te kijken, wat zeiden ze? Hé, gij Galileese mannen, wat staat gij daar? En dat vind je ook weer terug als de Heilige Geest uitgestort wordt. En dan zeggen de Joden, zijn dit niet allemaal van die Galileese mannen die hier aan al die talen spreken? Dus het is een soort Galileese beweging op gang gekomen met aan het hoofd Jezus. En zeiden ze het niet van dat zij, ja, dat zij die apostel die geroepen werd door de Heer Jezus, Nathanael, die zei, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Of kunnen wij het verwachten van Galilea? Dat die mensen die spreken dialectio, die spreken Galilees. Je had ook een bepaalde toonval. En het zou best kunnen zijn dat Jezus ook een soort dialect sprak, een Galilees dialect. En niet dat hele nette Hebreeuws wat in Jeruzalem gesproken werd. Het was echt een beweging uit Galilea. En nou staat hier dat de Heer Jezus zegt, ga terug. Ga terug naar Galilea. Ga maar naar Galilea en daar zal ik jullie ontmoeten. Daar zullen we elkaar terugzien op de berg. En ik geloof, als je naar Matteüs 5 vers 1 kijkt, Matteüs 5 vers 1, daar hebben we de bergrede, waar de Heer Jezus vertelt over zijn koninkrijk, over zijn koningschap, hoe de Heer Jezus uitlegt hoe het werkt in het koningschap, in het koninkrijk van de Heer Jezus, waar hij ook alles vertelt over de regels van het koninkrijk. En dan staat er in Matteüs 5 vers 1 heel eenvoudig, toen hij nu de scharen zag, ging hij, daar staat niet zomaar een berg, maar ging hij de berg op. En er was in Galilea wat dat betreft maar 1, de berg, dat was de berg waar de Jezus ook zijn zaligsprekingen uitsprak. Waar de Jezus ook het brood gebroken heeft aan de oevers van deze berg. Dit was de bergrede waar de Jezus alles verteld heeft over zijn koninklijke heerlijkheid. En dat is zo mooi dat de Jezus zei, we gaan weer terug naar die berg. Daar heb ik het allemaal aangekondigd. En nu is het allemaal vervuld. En weet je, het is zo mooi als je op die berg staat, hè. Nou, misschien zijn er sommigen van u wel geweest op de Berg der Zaligsprekingen. Wat een geweldig uitzicht heb je daar. Wat kijk je daar prachtig uit over het hele land. En het is juist op die berg waar de Jezus zegt, hier wil ik met jullie samenkomen. En het zou kunnen zijn dat dit het moment geweest is waarover Paulus spreekt in 1 Korinthe 15, dat één van de ontmoetingen die Jezus had gedurende die 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart, dat één van die ontmoetingen was een ontmoeting met meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. En het zou kunnen zijn dat deze ontmoeting hier beschreven wordt. Dat hij Jezus groot publiek bij zich had en dat hij toen de opdracht gaf om uit te gaan. Wat staat er? Ze gingen naar die berg waarvan Jezus gezegd heeft, nou daar zullen we elkaar ontmoeten. En dat staat er heel eenvoudig in vers 17, en toen ze hem zagen. Je vraagt je af, hoe is dat nou gegaan? Stond Jezus al boven op die berg en zijn zij naar hem toegegaan? Ik denk het niet, want hier staat Jezus kwam naderbij. Hij ging naar hen toe. Waren zij daar op die berg in afwachting, zoals die zondag, die eerste dag van de week, toen ze zeiden, Thomas, nu moet je wel erbij zijn. En dan zitten ze met elkaar in die bovenzaal. En dan vragen ze natuurlijk wel af van, zou die komen? En ineens was die er. Wat een mooie verwachting, hè? Als je zo bij elkaar komt met de vraag, zou hij komen? Nou, één ding is zeker, hij heeft het beloofd. Hij is hier. Nou, zo komen die mensen er op die berg bij elkaar. Het is toch wel de juiste plek, hè? Het is toch wel de juiste berg, hè? En ineens is Jezus daar. Zou hij vanuit de hemel zichtbaar naar die berg gekomen zijn? Of was hij daar ineens? We weten het niet. Maar ineens staat Jezus daar voor deze grote groep met mensen. En weet je, dan zijn er twee manieren van reageren. En ongetwijfeld hebben we dat ook vanmorgen in de dienst meegemaakt. Aan de ene kant zie je dat toen zij hem zagen, aanbaden zij. Mensen die waren zo blij en ze aanbaden God en ze maakten God groot en ze loofden de Heer Jezus. Geweldig, hij is opgestaan en we mogen hem weer zien. Maar tegelijk staat er, maar sommigen twijfelden. Weet je, dat heb je zo gauw, hè? In een samenkomst waar je bij elkaar komt, waar ik hoop de grootste groep bij elkaar komt om hem te aanbidden en hem groot te maken en hem te danken voor de overwinning die hij behaald heeft. Maar soms kan het ook zijn dat er twijfelaars tussen zitten en zeggen, je moet eens weten hoe moeilijk het ik in mijn leven heb. Ik moet eens weten hoe de problemen zich opstapelen in mijn leven. En hoe ik soms wel het begin te twijfelen van, Heer, heeft u wel alle macht in hemel en op aarde? Zou dan dit wel gebeuren in mijn leven? Vertwijfeling wordt door de Heer Jezus niet veroordeeld. Echt niet. Weet u hoe de Heer Jezus daarmee omgaat? Dan staat hij zo mooi en Jezus trad naderbij. Mooi is dat, hè? Als er staat, sommigen twijfelden, dan zien we direct, en Jezus trad naderbij. Hij ging naar hen toe. Hij overbrugde de twijfel. Hij trad naderbij en hij sprak tot hen. Hij kwam dichterbij. Weet je, dat is zo belangrijk, dat je dat in je leven mag ervaren. Ook al heb je het idee dat er Jezus voor jou een schim geworden is, iemand die op een afstand staat, hij komt dichterbij. En hij wil die twijfel in jouw leven wegnemen. In Lucas lees je zelf dat er Jezus zei, raak me maar aan. Bekijk me maar, betast me maar. Leg je hand maar in mijn zij en zie maar dat ik het werkelijk ben. Hij veroordeelt deze twijfel niet, maar hij, ja, hij komt jouw twijfel tegemoet. En hij komt naar je toe en hij zegt, hier ben ik. Toen zij hem zagen. En weet je, het is zo mooi zoals die Jezus omgaat met juist deze apostelen en deze discipelen die door alles wat er gebeurd is in Jeruzalem uit elkaar geslagen zijn. Het lijkt net een groep die heel hecht was en door alles wat er gebeurd is uit elkaar geslagen zijn. En dat er Jezus ze weer bij elkaar roept als de herder die zijn schapen, en dat staat ook letterlijk, de herder wordt geslagen, de kudde wordt verstrooid en dat hij de kudde weer om zich heen verzamelt. En als hij zijn mensen om zich heen heeft, dan zegt hij zo mooi in dat 18e vers, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat betekent dat? Betekent dat dat er Jezus zegt, ik kan alles? Ik kan alles, wat er in je leven gebeurt, ik kan alles. Inderdaad, voor hem is niets onmogelijk. Maar mij is gegeven alle macht. Weet u, in Matthäus, het begin, lees je dat Satan hem meeneemt naar een berg. Ook naar zo'n berg. En dan laat Satan hem al de koninkrijken van de wereld zien. En dan zegt Satan, als jij je knieën voor mij buigt, dan zal ik je al deze koninkrijken geven. Alle macht. We weten dat Satan probeerde om er zelf onderuit te komen. Om zijn eigen huid te redden. En dat Jezus niet alleen kwam om deze wereld weer in bezit te nemen, maar dat Jezus kwam om de zonde te overwinnen. Om de zonden weg te nemen. Om Satan te overwinnen. Om de gemeente te kopen. En veel meer dan alleen maar koning te worden hier op deze wereld. Maar nu zegt er Jezus, mij is gegeven alle macht. En die macht heb ik niet van Satan uit de handen van Satan gekregen. Maar die macht heb ik uit de handen van God zelf gekregen. En dan niet alleen maar alle macht op deze aarde, maar ook alle macht in de hemel. In de hemel en op aarde. De Heer Jezus zegt niet, mij is gegeven alle macht op aarde en in de hemel. Nee, precies andersom. Mij is gegeven alle macht in de hemel. Alle hemelse macht is mij toegekomen, maar daaruit voortvloeiend ook op aarde. Uw wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Mij is gegeven alle macht. Wat betekent dat? De gehele wereld, hemel en aarde, ligt in de handen van de Heer Jezus. En er staat zelfs in het woord van God dat de Heer Jezus zegt, de Vader heeft het oordeel over deze hele wereld in mijn handen gegeven. Alle macht ligt in zijn hand. Hij is de uiteindelijke rechter die deze wereld zal oordelen. Mij is gegeven alle macht. Dan gaan we het een keertje van een andere kant bekijken. Zoals vaak op een andere manier over nagedacht wordt. Ik ben degene die deze wereld zal oordelen. Mij is gegeven alle macht. Er staat op een gegeven moment in het boek Openbaring 5 dat degene die op de troon zit een boekrol in zijn handen heeft. Wel verzegeld met 7 zegels. En deze boekrol is de koopakte van deze aarde, van deze hele schepping. Deze aarde gaat daarover uit de handen van Satan in de handen van de Heer Jezus. En er wordt gevraagd, wie is er waardig om deze boekrol te kunnen openen? En dan staat er niemand in de hemel, niemand op aarde en niemand onder de aarde is waardig deze boekrol te openen en haar in te zien. En dan begint Johannes te huilen, want die weet, het lot van de hele wereld wordt hier beslist. En dan hoort Johannes ineens die stem, weet niet. Zie de leeuw van Juda, de leeuw van Juda, de wortel van David, die heeft overwonnen. Die is waardig, dat is de enige die de macht heeft om deze boekrol in handen te nemen. En wat zien ze dan? Het lam dat geslacht is, maar het staat. De opstanding van het lam dat geslacht is. De kruisiging van Christus en de opstanding waren nodig om het lot van deze wereld te bepalen. Mij is gegeven alle macht. Staat in Matteüs 13 dat er iemand was die een schat vond in deze akker. En in zijn blijdschap eroverheen gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt de akker. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk, en de akker is de wereld. Deze wereld is gekocht. Hij is degene die kan zeggen, mij is gegeven alle macht. Hij heeft de totale schepping gekocht. Het is zijn eigendom. En daarom zegt hij Jezus, gaat dan heen. Gaat dan heen. Het is een boodschap. Deze boodschap is veel te belangrijk om voor jezelf te houden. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Al de volken tot mijn discipelen. We weten dat er maar 12 apostelen waren. En daar staat dat iedereen die zich bekeerde, of iedereen die de Jezus volgde, werd een discipel genoemd. Niet een apostel, maar een discipel. Voordat de Jezus naar Jeruzalem ging, kwam hij door Jericho. En wie ontmoet hij in Jericho? Allereerst Zacchaeus. Zacchaeus die hem uitnodigde in huis en al zijn bezittingen als het ware gaf. En het recht zetten, omdat hij zo oneerlijk geweest is als tollenaar. En wat lezen we van Zacchaeus? En Zacchaeus volgde Jezus. Werd een discipel. Daarna zien we dat Bartimeus langs de kant van de weg zat. De blinde bedelaar. Hij werd genezen. En wat lezen we van Bartimeus? En hij volgde Jezus op weg naar Jeruzalem. Het werden discipelen. Iemand die de Heer Jezus ontmoette, iemand die zich als het ware bekeerde tot God, werd automatisch een discipel. En een discipel is een volgeling. Iemand die Jezus wil volgen. Maakt volkeren tot mijn discipelen. Broeders en zusters, bent u ook een discipel? Wil je ook een discipel zijn? Jezus volgen? Achter hem aangaan? Maakt tot mijn discipelen. En niet minder. Niet zomaar bekeerlingen, maar een discipel is iemand die Jezus wil volgen. En zijn voorbeeld wil volgen. Achter hem aan wil gaan. Ik vind het zo, mij is gegeven alle macht. Als u kijkt in Handelingen hoofdstuk 17, daar zien we dat Paulus in Athene is. Waarom is deze verkondiging zo belangrijk? Waarom moet iedereen weten dat alle macht in de handen van Jezus ligt? Nou, er staat in Handelingen 17 vers 30. Dan staat Paulus op de Acropolis, de bovenstad van Athene, voor de wetenschappers van die tijd, de Areopagus. En dan staat er in vers 30, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen, overal, dus in alle volkeren, alle landen, tot bekering moeten komen. Waarom? Omdat hij een dag bepaald heeft waarop de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij heeft aangewezen, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Door de opstanding van Christus heeft God Jezus aangewezen, jou is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de toekomstige koning. En elke knie zich zal voor hem buigen. En daarom staat er, daarom moet iedereen zich bekeren tot deze waarvan God gezegd heeft, hij heeft alle macht. Je bekeren, discipel worden aan alle volkeren. Ga heen. Maak discipelen. Doopt hen in de naam. Weet je, dan hebben mensen wel eens moeite met deze drie-eenheid, maar hier wordt wel heel duidelijk de drie-eenheid genoemd. Zoals wel verschillende keren in de Bijbel, ook over de zegenbeden die in de Bijbel genoemd wordt. En hier zien we de opdracht van de doop, doopt hem in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Waarom deze drie? Als je kijkt naar Genesis 1, dan zien we God de Vader als architect. God de Zoon als degene die het werk uitvoert. En God de Heilige Geest als degene die het leven erin geeft. Als we naar het verlossingswerk van de Jezus Christus kijken aan het kruis op Golgotha. Wie had het uitgedacht? Wie had de plannen gemaakt? God de Vader. Wie heeft het werk gedaan? God de Zoon. Hij heeft geroepen, het is volbracht. Hij kwam om het werk van God te doen. En wie heeft het leven eraan gegeven? God de Heilige Geest. Het is door een goddelijke drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat wij gedoopt mogen worden, dat wij een nieuwe schepping worden. We hebben daar vanmorgen genoeg over gehoord. Doopt hen. En dan als laatste wordt hier gezegd, en leert hen. Leert hen, en ik vind het een hele goede combinatie wat hier staat, leert hen onderhouden. Leert hen toe te passen, leert hen te doen. Mensen, het gaat niet om de theorie in de eerste plaats, maar die theorie moet onderhouden worden. Het moet vertaald worden in onze handen en onze voeten. Leert hen onderhouden. Het gaat om theorie en praktijk. Leert hen onderwijs. Weet u, de laatste tijd ontmoet je steeds meer broeders en zusters die mij aanspreken en zeggen, wij krijgen zo weinig onderwijs. Echt onderwijs vanuit het woord van God. Het begin van de gemeente van Jezus Christus werd gekenmerkt met het woord en zij bleven volharden in het onderwijs. En tegelijkertijd denk ik dan, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Mensen, wat is onderwijs in het woord van God belangrijk. De Heer Jezus heeft hen 40 dagen achter elkaar onderwezen. Ik weet toen ik, was heel leuk, toen ik 20 jaar geleden in Meidrecht dit seminar volgde over het Koninkrijk der Hemel in vogelvlucht. Dat doet Hans Wulfraat. Hans Wulfraat was een van de leiders, de leidende mannen van De Burcht vroeger in Haamstede, waar ik ook verschillende conferenties gegeven heb, was het zo goed om via een programma, en daar hoort ook visueel het een en ander zo bij, dat je in een 2 minuten tijd het hele Oude Testament kunt opsommen. Wat er precies gebeurt. Prachtig. Dan krijg je een beetje een overzicht over het hele Oude Testament. En dan ga je inderdaad ontdekken dat dat niet Noach over het water liep zoals Petrus. Maar dan ga je de verbanden zien. Dan ga je ineens weten van, maar dat hoort daarbij en dat hoort daarbij. En ik zou zeggen van, lees dat stukje straks in het gemeenteleven wat volgende week uitkomt. En misschien dat er nog plaats is om daarin mee te doen. Maar als je de kans ziet, ga meedoen. Want het is een heel mooi seminar waarin je zicht krijgt op het woord van God. Er zal ook binnenkort weer een stukje in het gemeenteleven komen over de evangelische toerustingsschool die gehouden wordt. Waar ook verschillende oudsten van ons aan deelgenomen hebben vroeger in Hengelo. Waarin je heel systematisch onderwijs krijgt in het woord van God, in de theologie, in de dingen die gebeuren. Leert hen. En nou, dat is een van de dingen die ik ook heel belangrijk vind. Leert hen onderhouden. Dus in de praktijk brengen. En dan staat hier, en zet er maar rustig een streepje onder. Wat staat hier? Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Het is niet zomaar vrijblijvend. Het gaat om een bevel. Een van die bevelen kunt u bijvoorbeeld vinden in Openbaring 3, waar staat, omdat gij het bevel bewaard hebt mij te blijven verwachten. Dat is een bevel. Hij heeft ons bevolen om dagelijks hem te verwachten en niet daarin te verslappen. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dan zegt hij aan het einde, en zie. Dan moet je altijd opletten, als een tekst begint met en zie, dan vraagt hij onze aandacht. En zie, dan zegt hij, ik ben met u. Ik ben, dan begint hij met zijn naam, Yahweh. Yahweh, ik ben. Degene die naar jullie toegekomen is, ik ben met u. De zender is met de gezondene. De roeper is met de geroepene. Christus is met de christenen. Ik ben met je. Hij zelf. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Alle dagen tot de voleinding. In het Grieks wordt hier het woordje telos gebruikt. De beëindiging, de voleinding van, misschien wel goed om dat eventjes even te duiden, daar staat tot de voleinding der wereld. Heel veel mensen denken, tot het vergaan van deze wereld. Totdat deze wereld ten einde komt. Dat wordt hier net niet bedoeld. Ik heb u verteld, er zijn wel verschillende vertalingen. Wat ik vrijdag ook gezegd heb, dan staat er op een gegeven moment dat er staat, zie het Lam van God dat de zonde der wereld. En toen heb ik u verteld, in het Grieks staat daar het woordje kosmos. De zonde van de hele schepping. Wereld is kosmos, is hele schepping. Hier wordt het woordje gebruikt in het Grieks, niet wereld, maar hier staat tot aan de voleinding van de, sommige vertalingen hebben dat wel, de voleinding van de eeuw. Hier staat letterlijk in het Grieks de voleinding van de aion. Dat is deze eeuw. Dat is deze eeuw, daar worden niet 100 jaar mee bedoeld, maar daar wordt deze tijd mee bedoeld. Deze genadetijd. Deze tijd waarna een andere tijd, een andere eeuwigheid aanbreekt. Zo wordt bijvoorbeeld ook het 1000-jarig vrederijk, het Messiaanse rijk van 1000 jaar, een aion genoemd, een eeuw. Ja? Een periode. En hier zegt hij Jezus, ik ben met je al de dagen totdat deze eeuw voorbij is. En de Jezus terug zal komen in heerlijkheid. En hij met zijn vrederijk hier op aarde zal beginnen. Ik ben bij je. Daar mag je zeker van zijn. Totdat er een nieuwe tijd, een nieuwe eeuw begint. Amen. Laten we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor de bemoedigende woorden, Heer Jezus, dat u ons roept naar de plaats waar u ons verwacht. En Heer, dan mogen we met een verwachting naar die plaats gaan waar u afgesproken hebt met ons. En dan komt u. Dan bent u er. En dan hebben we te maken met mensen die aanbidden, maar tegelijkertijd ook met mensen die soms zo kunnen twijfelen. Soms zo zwak zijn in een geloofsleven. Soms ook zo beproefd worden. Maar Heer, dan is het zo geweldig dat u die twijfel niet veroordeelt, maar dat u dichterbij komt. Dat u tot ons spreekt. En dat u ons met zoveel beloften tegemoet komt. Heer, dat u zegt, ik ben bij je. Ik zal je nooit verlaten. Totdat de nieuwe tijd, de nieuwe eeuw begint. Heer, dank u wel dat we mogen weten. In deze wereld waarin mensen de macht naar zich toe willen trekken. In deze tijd van machthebbers. Mogen we weten, Heer Jezus. U bent de enige die kan zeggen, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Heer, en deze macht zal eens openbaar worden wanneer u terugkomt. En de volkeren van deze wereld rekenschap zullen af moeten leggen voor uw aangezicht. Want u is gegeven alle macht. U bent de rechter van deze wereld. En elke knie zal zich voor u buigen. En u bent aangewezen door uw Vader, doordat u uit de dood opstond. U heeft het bewijs geleverd dat alle macht in uw handen ligt, zelfs over de dood. Macht over hemel en aarde. Heer, dank u wel voor deze avond. En ik wil u bidden, laat het zo zijn, dat we er ernst mee maken, dat we discipelen willen zijn, dat we u willen volgen, dat we van u meer en meer willen leren, dat we onderwezen mogen worden in u. Heer, en dat we ook toe mogen passen wat u ons zegt in uw woord. Heer, wilt u straks ook met ons meegaan naar huis. Ons nog een hele goede paasweekend geven. En wil u vragen, Heer, laat het zo zijn dat we in dit paasweekend opnieuw verheugd mogen worden, verblijd mogen worden over die geweldige overwinning die u behaald hebt. Heer, dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Lied 584 uit de bundel Johannes de Heer. 584. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En zullen we zo mogelijk dit lied met elkaar staande zingen? 584. Thank you. Laten we heen gaan met zijn zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat deze eeuw ten einde komt. En de Heer Jezus zal komen. En we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.